Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 25, het eerste en het derde vers. Samen uit het woord van God uit het Oude Testament, het boek Exodus, en daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 28. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: op den tiende deze maand nemen een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, één lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, ieder nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En zij zullen van dat bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen, in welke zij het eten zullen. En zij zullen dat vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daar niet rauw van eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daar ook niet van laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egyptland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En daar zal geen plaag onder u lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar op den eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet van den eerste dag af tot op den 7e dag, die ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Zo zult gij een heilige verzameling hebben op den 7e dag. Daar zal geen werk op dezelfde gedaan worden, maar wat door iedere ziel gegeten zal worden, dat alleen mag door u lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik juist op dien dag u lieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, op de 14e dag der maand in de avond, zult gij ongezuurde broden eten tot de 21e dag der maand in de avond, dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, die ziel zal uit de vergadering Israëls uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neemt dan een bundeltje hyzop en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen, en strijkt aan den bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal, doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur zijns huizes tot aan den morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan, doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de Heere geven zal gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zeggen zullen, wat heb gij daarvoor ene dienst? Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer. Die voor der kinderen Israëls huizen voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij.
We gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en we lezen nu daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Geliefde ouders, het hoofdstuk dat wij samen gelezen hebben, heb ik niet expres laten lezen met het oog op de doop, maar met het oog op de zondagsafdeling van onze catechismus, die ik straks wens te verklaren. Toch wil ik u ook bij gelegenheid van de doop van dit uw kindje uit dit hoofdstuk aanwijzen, de betekenis van de doop. Dat wordt in dit hoofdstuk in zonderheid aangewezen als Mozes op Gods bevel het volk van Israël voorstelt een lam te slachten, bloed te nemen van dat lam en het te strijken op de bovendorpel en op de zijposten van de woningen van hun huizen. Want God gaat iets groots doen in Israël. Hij gaat het opnemen voor zijn volk dat hij verkoren heeft. En hij zal de vijanden verdelgen. Hij zal ze verdrijven voor hun aangezicht. Maar opdat Israël weten dat Israël niet beter zij dan de heidenvolken, dan de Egyptenaren, zegt de Heere, luister goed. Dit zal een teken zijn tussen u en tussen mij. Waar bloed aan de bovendorpel en aan de zijposten bevonden is, daar zal ik voorbij gaan. Maar waar dat bloed ontbreekt, zal het oordeel u treffen. Ook al waren ze 1000 maal kinderen van Abraham, ook al stamden ze lijnrecht af van de vader der gelovigen, als dat bloed niet aan de bovendorpel en aan de zijposten van hun woning was, dan zou die engel des verderfs de eerstgeborene slaan, zoals in de huizen van de Egyptenaren. Geliefde ouders, dat geldt ook voor ons en voor onze kinderen. Dat wij hier staan mogen, dat is niet krachtens onze trouw aan Gods woord. Dat is niet krachtens onze afzondering door onszelf, maar dat is enkel omdat God een behagen had om ons te trekken binnen de grenzen van zijn verbond en te brengen in het midden van zijn gemeente. En om dat nu goed te laten uitkomen, laat God ook vanavond het bloed zien. Want dit water betekent het bloed. Het bloed van de Heere Jezus Christus. En nu is het niet genoeg, dat weet u wel, maar het is wel noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk, let er goed op. Want, nou mag u niet zeggen, och ja, Of zo'n kind nou gedoopt is of niet, als de Heere er lust in zal hebben, zal het toch wel zalig worden. Als ik dat bloed zie, zegt God. Met andere woorden, als ik het niet zie, zal ik u niet voorbij gaan. Onthoud het. Nee, we mogen het niet doen uit gewoonte en niet uit bijgelovigheid. Het heeft grote betekenis. Ook dat uiterlijk teken. Grote betekenis. Als dat uiterlijk teken er niet is, zegt de Heer, dan zal ik niet voorbij gaan. En ouders, zoals nu is voorgelezen dat de kinderen Israëls aan hun kinderen de betekenis van dit bloed moesten onderwijzen. Telkens wanneer ze het Pascha hielden en de oudste zoon vroeg, vader, wat is dat voor een dienst? Dan moest de vader altijd weer opnieuw ze onderwijzen dat dat de dienst was die de Heere ingesteld had. Dat ze achter dat bloed vrij uit mochten gaan. Dat dat bloed onderscheid maakte, die genade van God dat verbond alleen. Ouders, nou gaat u straks ook uw kinderen in het oppassen hierin onderwijzen. Zult u daar getrouw in zijn? Mede aan uw opvoeding hangt de zaligheid van uw kinderen. Daar zijn duizenden kinderen verloren gegaan, die wel gedoopt waren, maar die niet zijn opgevoed in de leer der godzaligheid, mede door de onoplettendheid en de goddeloosheid van de ouders. Ouders, nu gebruikt God u als een instrument in zijn hand. Wilt u het getrouwelijk doen? Ge zult trouw voor uw kindertjes zorgen naar het lichamelijke en het natuurlijke, daar ben ik van overtuigd. Ge zult ze alles geven, want het is van u alle drie uw eerstgeborene. Ge zult ze alles geven wat ze nodig hebben om op te groeien, om door dit leven te komen. Maar zult u ze het brood des levens niet onthouden? Zult u ze voor alle dingen wijzen naar dat bloed? Zult u er in hun jeugd mee beginnen? Want dan heeft de Heere de opvoeding van Israëls vaders en moeders willen gebruiken om in Israëls nakroost zijn genade te verheerlijken. Ouders, dat wil God ook in uw kroost doen. Als gij getrouwelijk uw kinderen den Heere opvoedt in zijn vrezen, dan hebt ge niet te twijfelen aan de kracht van het verbond. Nog eens, niet omdat gij dan zo trouw zijt in uw opvoeding, maar omdat God dat bloed gesteld heeft tussen Egypte en tussen zijn volk. Wijs uw kinderen erop. Laat ze het altijd weer opnieuw horen. Dat dat bloed ook hun jonge kinderhartje kan verlossen van de zonde. En kan zaligen en kan brengen in de gemeenschap van God. En dat God dat beloofd betekend en bezegeld heeft toen ze nog zeer klein waren. Toen ze het zelf nog niet wisten. Maar ouders, dat is niet alleen een opdracht die de Heere u geeft. Maar dat is ook een hooggeroemd voorrecht. Dat gij nu moogt staan in onderscheiding van miljoenen. Om uw kinderen de Heere te bevelen. Leg ze in de armen van onze zaligmaker. Breng ze aan zijn voeten. Laat ze gezegend worden. Onder de handen van de Heere Jezus Christus. Onder de prediking van dat woord. Indien ge daarin getrouw zijt. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Gemeente andermaal. Worden een drietal kinderen. Kinderen der gemeente. Met het teken en zegel van Gods verbond, getekend en bezegeld. Gods verbond, dat van geen wankelen wint, dat heen wijst, met uitgestrekte vinger heen wijst, naar het bloed van het lam, naar het bloed van Golgotha. Ach, indien we gezondigd hebben, indien we met onze kinderen gezondigd hebben, laat ons als Job een dag afzonderen, opdat we Gods aangezicht zoeken. En de zaligheid van onze kinderen af te smeken, zeggen de Heere, gij hebt gezegd dat er bloed moest zijn aan de bovendorpel en aan de zijpost. Heere, ik heb het gedaan. In de weg der gehoorzaamheid heb ik mijn kinderen gegeven onder uw goddelijk verbond. Maar ik weet, o Heere, dat het niet genoeg is dat er bloed aan de bovendorpel en aan de zijpost is. Straks zijn er vele van die Egyptenaren toch verloren gegaan in de woestijn. Geef mij dan te kennen de betekende zaak van dat bloed van Jezus Christus. Geef me te schuilen achter die gerechtigheid van die dierbare borg en zaligmaking. Ja, laat het onze bede zijn. Voor ons en voor onze kinderen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En God zal daarin de getrouwe blijven, gelijk hij beloofd heeft en gelijk we zingen zullen. Na het amen van de doop uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij, van kind tot kind. Het is het vijfde vers van Psalm 105, hetgeen we staande zingen na het amen van de doop.
Heeltje Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en bidden de Heere zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertieren God, daartoe woont u ook vanmiddag onder ons in de bediening van dit sacrament. Laat deze ouders ervan overtuigd zijn dat het van uw kant waarheid is en dat ze zelf met hun kinderen deze genade mochten bekennen, dat ze er antwoord op mochten geven in hun leven, o God, en dat ze met hun kinderen zich zouden wijden aan uw dienst, opdat ook uw genade die gij hen en ons bewezen hebt niet tegen ons zou getuigen in de dag van het gericht, maar dat dit bloed ons tot verootmoediging leiden mocht, tot waarachtige bekering voor het eerst en dagelijks weer opnieuw. Geef dan dat we met vreugde u zouden mogen kunnen ontmoeten, een schuilplaats gezocht hebbende achter dat bloed, toen de engel des verderfs voorbij ging, opdat we onze kinderen leerden u te vrezen en met gebroken harten tot uw troon om genade te komen. Schenk daartoe de kracht van uw geest, dat ons hart uitging om u te mogen zoeken terwijl u te vinden zijt, om die gemeenschap door het geloof met u te smaken die uw kinderen hebben, omdat we niet alleen door het leven zouden gaan waar die last ons te zwaar zijn zal, en we het niet uit zullen houden in een dag van uw toorn, dat we die ontkoming zochten terwijl het nog te vinden is. Heere, wil u ons samen opmerkzaam hart geven. Treed u binnen in ons leven door uw genade. Verlicht ons verstand dat verduisterd is. Drijf uit onze ziel weg alles wat uw komst verhindert. En richt uw gezegend koninkrijk in ons leven op. Heere Jezus, verlaat ons niet. Gij die middelaar Gods en der mensen zijt, die het verlorene kwam zoeken. ontferm u zich over ons ook heden. Als we tot u naderen als uw gemeente, u kent ons allerhard. U kent de leegte die er dikwijls in ons leven is. U kent het zoeken van onze ziel naar vastheid en naar waarheid, die u ons alleen kunt schenken. U kent de dobberingen en het dubben van ons hart. U weet hoe menigmaal we twijfelen. U kent de kracht van het ongeloof in ons leven. Heere, werp het ten neder, opdat we u getrouwer en meer zouden mogen aanhangen, liefhebben en dienen met een volkomen hart. Doe u ons oppassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, dat we meer en meer onze krachten leren verachten, om in u gevonden te worden, niet hebbende onze gerechtigheden, maar bouwend op de gerechtigheid van Christus. Verlicht ons oog om het Lam te zien, gestorven voor de zonde der wereld, opdat de slangenbeet uit ons leven werden weggedaan en de zonde en de ongerechtigheid tegengestaan, en we onze voeten mochten zetten in uw sporen, Heere. Ach, gij zijt het toch, die zo dikwijls aan deze plaats uw gunst betoond hebt, die zo menigmaal tussen de rijen wilde doorgaan, die zo dikwijls uw volk met nieuwe moed en nieuwe kracht verzadigde, die in de nood onze redder was. Ach, toon het ook vanavond. Wil ons ditmaal helpen en nabij staan, ook in de prediking van uw getuigenis. Vuur u ons aan, verootmoedig ons voor u, maar geef ons ook die kracht en die genade door uw Heilige Geest om te mogen staan tegen alle vijandschap van de Satan en van de wereld en van de zonde en van ons eigen ik, in de kracht des Heer, in de wapenrusting van onze God, om zo met uw volk gesterkt te worden door de kracht van uw woord. Heere, geef u ons moed om het leven verder te gaan. Verlicht ons oog dat zo dikwijls met nevelen verduisterd is, en laat uw aangezicht in Christus ten gunst aan ons lichten. Wil u zijn met allen die wettig verhinderd zijn hier te komen. Geef u ze vanavond ook uw gemeenschap, waar ze ook zijn, te mogen smaken. Wil u zijn met ons land en volk. Gedenk aan ons vastenhuis, wees u met onze regering, ook van deze plaats. Heren, bekeer ze. Doe ze vragen naar het onveranderlijk woord van God, naar het richtsnoer van uw wet, opdat er vrede in onze landen wonen zou. Zegen uw kerk waar die ook samenkomt, tot aan de uiterste einde van de aarde. Zegen ze die arbeiden op zendingsvelden en in het werk der evangelisatie. Laat ook daar de vrucht van hun arbeid gezien worden tot sterkte van uw volk, tot roem van uw naam die te prijzen is tot in eeuwigheid. Geef ons zo een goede uur en wil ons met onze kinderen leren en bekeren tot u. Vergeef ons onze zonde, daarvan u het koninkrijk is, de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu uit Psalm 23. Psalm 23.
Thank you.
om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heilige Geestes deel ontvangen, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen zijn, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. Het gaat dus in deze 29e zondag over het heilige avondmaal als lichaam en bloed van Jezus Christus. En dan wijst de onderwijzer eerst op de dwalingen van sommigen. En vervolgens zegt hij ons wat Gods woord hiervan zegt. En ten laatste wat Gods kinderen hierin ervaren. Dus het heilige avondmaal als het lichaam en bloed van Christus. Ten eerste spreekt hij over de dwalingen van sommigen. Ten tweede zegt hij ons wat Gods woord ervan zegt. En ten derde wat Gods volk, Gods kind ervan ervaart. In de laatste vraag van de vorige zondagsafdeling heeft de onderwijzer nog even benadrukt dat het sacrament door Christus zelf is ingesteld. Want wil een sacrament waarde hebben, moet het goddelijke autoriteit hebben. De mensen kunnen nog zoveel sacramenten maken als ze willen, maar dat troost me niet en dat verzekert me niet, omdat ze mensen zijn. Maar als God iets zegt, dan doet hij het. Dan staat hij erachter met zijn hele goddelijke kracht en met zijn hele goddelijke wezen, met al de genade die in hem is, met al de trouw die hem eigen is. En dan zegt ook de onderwijzer nadrukkelijk, Christus heeft het ingesteld. Hij heeft het ingesteld. Paulus die zegt, ik heb het zo van de Heere ontvangen. Vele godgeleerden denken dat Paulus als de ontijdig geboren discipel nog eens op een bijzondere wijze, apart als het ware van de andere apostelen, dit woord van Jezus lippen vernomen heeft. Wij weten dit niet heel zeker uit de schrift, maar we zouden het wel mogen afleiden naar dit sterke woord als Paulus zegt, ik heb van de Heere ontvangen, terwijl hij toch nooit met de Heere gewandeld had hier op de aarde, zegt hij toch, ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in de welke hij verraden werd, enzovoort. Dat wordt nog eens uitdrukkelijk beklemtoond, dat Jezus het ingesteld heeft. In die nacht toen hij verraden werd, in die zwartste nacht die ooit op aarde geweest is, toen heeft hij de hoogste liefde tentoongesteld. En toen heeft hij de krachtigste genade bewezen. Toen heeft hij een sacrament gegeven wat er blijven zal op de aarde totdat hij wederkomt. Wat door alle eeuwen heen tot grote versterking geweest is voor alle die het moeilijk hadden in dit leven hem te volgen. Hij heeft dat gewone brood genomen wat er op de tafel voorhanden was. En hij heeft het afgezonderd door zijn dankgebed tot sacramenteel brood, tot heilig brood. Niet met een of andere toverformule, maar door het af te zonderen van het andere brood, het gewone paasbrood. Dankend en zegenend zijn handen daarover uitgebreid en de naam zijn Gods daarover aangeroepen. En nu was het zijn lichaam. Uit kracht van sacrament, uit kracht van zijn gebed, heeft hij het uitgereikt, zeggende, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken is. Doe dat tot mijn gedachtenis. Neemt, eet, gedenk en geloof, o gedenkwaardige nacht, dat Jezus lichaam alzo voor de zijne verbroken zou worden. Nee, ze hebben er weinig van begrepen. In deze uren waren ze zo overstelpt en zo weemoedig en zo met allerlei gedachten bezet, dat ze de kracht van dit sacrament lang niet verstaan hebben. Maar straks, wanneer hij gestorven is en uit de doden verrezen is, ja, dan zijn ze dagelijks samengekomen om de dood des Heren te gedenken. Elke dag kwamen ze broodbrekende aan de huizen. Ze konden er niet buiten. Het was hun leven, het was hun opstaan en hun naar bed gaan. Daarover spraken ze en daarover dachten ze, gestorven. Gestorven voor onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat was het lied wat hun ziel dagelijks zong. Uit overstelping van de arbeid des geestes. Goeie tijd. Wanneer er zulk een verlangen is. En wanneer er zulk een leven in de kerk gevonden wordt. Dat we dagelijks begeren. Om zijn dood te verkondigen. Ook al zijn wij daar dan toen niet toe in de gelegenheid in 1967. Maar dan zijn we hier toch wel toe in de gelegenheid. Om daar dagelijks mee bezig te zijn. Om dagelijks zijn dood, zijn lijden, zijn bloedstorting te gedenken. Opdat we ook dagelijks kracht zouden putten om het kruis achter hem te dragen. Totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. En nu in deze 29e zondag vraagt de onderwijzer, maar hoe is dat dan? Hoe is Christus daar tijdens de bediening van dat avond in uw midden? Hoe is hij bij u tegenwoordig? Want er was in de dagen dat de catechismus opgesteld werd tot op heden, daar was ook toen, zeg ik, nogal grote oneenigheid over. Niet dat Christus aanwezig was. Daar waren de Lutherse het over eens en daar waren de Roomse het over eens. En daar waren ook de gereformeerden het over eens, de Calvinisten. Ze waren het er alle over eens dat Christus tegenwoordig was. Overal waar het avondmaal bediend werd. Maar nu ging het hier om, hoe is Christus tegenwoordig? En toen zegt Rome, en dat zegt Rome nog, Christus is lichamelijk tegenwoordig. Rome heeft alles veruitwendigd. De hele godsdienst van Rome is veruitwendigd. Het geloof is veruitwendigd, want men behoeft maar te geloven in wat de kerk zegt. Het geloven is bij Rome een bloot toestemmen van de kerkleer. Dat is het zaligmakend geloof bij Rome, veruitwendigd dus. En de schuldbelijdenis is bij Rome veruitwendigd, want men hoeft zijn zonde maar op te prevelen in het biechtkastje. In het oor van de priester. En die zal in de naam des Heren dan de zonde wel vergeven. En arme blinde mensen. Ze voelen zich werkelijk vrij. Als ze alles verteld hebben wat er in haar hart was. Ze voelen werkelijk zich van de straf ontheven. Zo ze indrukken van die straf gehad hebben. Wanneer ze de biechtstoel verlaten hebben. Het is veruitwendig. De priester vraagt niet nadrukkelijk naar die verbrokenheid des harten, naar die hartelijke boetvaardigheid over hun zonde. Het is genoeg als hun zonde in het oor van de priester fluisteren. En zo is alles veruitwendigd, zo ook het bidden. Het bidden waar Jezus van zegt, als je bidt, gaat dan in je binnenkamer en sluit dan de deur achter je toe. En roep dan je vader aan in het verborgen. Nee, zegt Rome, zoveel mogelijk op allerlei plaatsen en overal, zoveel mogelijk Ave Maria's en zoveel mogelijk onze vaders opzeggen. Ze worden met tientallen gelijk weggegeven en men hoopt daarop de hemel binnen te huppelen. Alles vooruitwendig, zeg ik zo ook, het heilige avondmaal. Het gaat er niet om bij Rome dat ik in mijn hart gevoel dat Christus zijn bloed voor mijn zonde stortte. Het gaat er niet om dat ik in mijn hart gevoel in diepe onwaardigheid die zaligmaker mij van God gegeven is. Maar het gaat er slechts om dat men op gezette tijden samenkomt in de kerk waar dan door de priester het oudje, het lichaam van Christus gelegd wordt op de tong van de gelovigen. Opdat er toch maar geen kruimeltje verloren gaat. En dat dit ouweltje genuttigd wordt met de lichamelijke mond. Dat is de gemeenschap aan het lichaam en aan het bloed van de Heere Jezus Christus. Arm, dwaas, verblind, pausdom. dat hier in hoop de hemel binnen te zullen gaan, dat hier in hoop God zonder verschrikken te kunnen ontmoeten. Onze vaderen hebben het met heilige verontwaardiging afgewezen en ze hebben gezegd, dat is niet des Heren avondmaal houden, dat is niet ten dood van Christus gedenken, dat is niet anders dan jezelf behagen en dan je eigen gerechtigheid stellen in de plaats van borggerechtigheid. Er was nog een dwaling in die dagen die opgeld deed. Dat was de dwaling van de Lutherse. Luther wilde zo woordelijk vasthouden aan het dit is mijn lichaam, dat hij het u overging te stellen, dat in het brood en in de wijn Christus lichaam werkelijk tegenwoordig is. Let op, ik zeg niet Christus tegenwoordig is, want dat geloof ik ook. Dat geloven al de gelovigen. Maar hij zegt, dat Christus lichaam en Christus bloed werkelijk tegenwoordig is. Hoe dan? Hij zegt, zoals het vuur het ijzer doorgloeit. En zoals de spons het water opneemt. Het blijft ijzer en het blijft een spons. Maar zo zegt hij, zoals die spons dat water opneemt en zoals dat ijzer de warmte opneemt. Zo is nu ook in het brood het lichaam. Blijft brood en blijft wijn, maar daarin, daarmee, daaronder is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dit heeft bij Luther een andere dwaling tot gevolg, namelijk dat hij leert dat Christus met zijn hemelvaart lichamelijk alom tegenwoordig geworden is. Zo heeft hij dus het vlees en bloed van Christus opgeofferd aan zijn gedachten en vergoddelijkt. Dat is een stuk van de troost die we dan zouden moeten missen. Het is ons juist tot troost dat we ons vlees in de hemel hebben. Dat vlees is niet vergoddelijk. Dat vlees is niet alomtegenwoordig geworden. Maar dit vlees dat draagt Jezus in de hemel. Ik zeg dat is tot zulke grote troost. Elke dag weer opnieuw mogen we ons daarmee sterken. Als we het moeilijk hebben. In onze dagelijkse arbeid, in onze zorgen, in de noden van ons leven, in de pijn van ons lichaam. Kortom, alles wat betrekking heeft op dit lichaam en op dit aardse zijn van de mens, dan mogen we altijd weer opnieuw zeggen, ach Heere Jezus, u weet er toch van. U kent mijn kwalen, u kent mijn benauwdheden, u kent mijn angst, u kent mijn pijn en u kent mijn smart. Want dit vlees, dat draagt u wel zonder zonde, wel verheerlijk, maar dan toch waarachtig menselijk vlees en menselijk bloed. Goed, dat was de dwaling van Luther. En die hebben onze vaderen met klem bestreden. Rome, maar ook de Lutherse. En u zegt dan de onderwijzer vanzelf, ja, maar als het zo niet is, en het is zo niet, hoe is het dan wel? Hoe is Christus dan wel tegenwoordig in de bediening van het avondmaal? Want hij is tegenwoordig. Staat toch duidelijk in de Bijbel. De Heer Jezus zegt toch werkelijk, dit is mijn lichaam. Ja, dat is waar. Maar daar staat zo dikwijls in de Bijbel, op deze spreekwijze zinnebeeldig, dit, deze roksteen is Christus, zegt Mozes. En Daniël zegt van dat gouden beeld, dat gouden hoofd, o koning, dat zijt gij. En Jozef, die zegt tegen Farao, die zeven koeien, dat zijn zeven vette jaren. En die zeven magere koeien, dat zijn zeven magere jaren. Nu, niemand is zo dwaas om te denken dat Daniël met dat gouden hoofd ook werkelijk de koning bedoelt. Of dat Mozes met die steenrots ook werkelijk Christus bedoelt. Dat wil dus in al deze gevallen zeggen, dat hoofd betekent u, o koning Nebukadnezar. En die rotsteen betekent Christus. Zo ook hier als Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Dan is dat, dit betekent mijn lichaam. Zo hebben we te verstaan. Maar daarmee hebben we dus nog niet uitgediept hoe dan Christus in werkelijkheid daar wel tegenwoordig is. Wordt dan uit brood en wijn het ware lichaam en bloed van Christus? En dan zegt hij nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, dat is zijdelings ook een terechtwijzing naar Rome, want Rome leert wel dat in het avondmaal brood veranderd wordt en de wijn veranderd wordt, maar leert niet dat in de doop het water veranderd wordt in het bloed. En daarom de catechismus haakt hierop in en die zegt: nee, bij de doop verandert het water toch ook niet in het bloed. Het is toch ook de afwassing der zonde zelf niet. Het is er een goddelijk waarteken en een verzekering van. Nou, zegt hij, zo ook in het avondmaal. Zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Dus Christus is wel tegenwoordig in het avondmaal, maar op een geestelijke wijze. Hij is hier vertegenwoordigd door zijn Heilige Geest. En dat is niet minder. Als wij avondmaal vieren, dan is Christus hier tegenwoordig. Niet minder alsof hij hier met lichaam en ziel voor ons stond. Niet minder, zeg ik. Het is wel op een voor ons onzichtbare wijze die geestelijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus. Maar ach, wat weten wij van engelen, wat weten wij van duivelen, wat weten wij van geesten? Die zijn er toch ook, terwijl we ze niet zien. Zo is Christus ook werkelijk aanwezig in de bediening van het heilige avondmaal, maar dan op geestelijke wijze, werkelijk. En daarom wordt het ook een heilig avondmaal genoemd. En daarom worden ook degenen die in hun zondig leven voortvaren vermaand zich niet tot die tafel des Heren te begeven, totdat ze zich van harte tot God bekeerd hebben. Maar daarom worden ook de gelovigen allemaal, groot en klein, omdat ze schapen van Christus zijn, lammeren van zijn kudde, genodigd tot hem te komen en zich door hem te laten bedienen. Want hij is niet alleen de herder van degene die het weten, die verzekerd zijn van hun genade bij God, maar hij is ook de herder van de zogenden. Hij is ook de herder van de lammekens. Christus is aan zijn tafel en daar voedt hij zijn gelovigen. Hij geeft ze spijs, zoals we gezongen hebben uit Psalm 23. Daar verkwikt hij de ziel der zijne en daar richt hij de tafel toe in de woestijn tegenover onze wederpartijders. En die spijze, die werkt als brood voor ons lichaam. Met het woord brood wordt al onze leeftocht uitgedrukt. Als ik bid, geef ons heden ons dagelijks brood, dan bedoel ik alles wat ik nodig heb om te leven. Mijn ganse nooddruk, brood en water en nog wat ter veraangenaming van dit leven. En in ruimere zin geldt ook mijn huis en mijn kleren en alles wat ik nodig heb onder dat dagelijks brood, die levensbehoeften die ik hebben moet om te kunnen leven. Nu, als de Heere ons voedt aan zijn tafel, als hij ons met zijn hand het brood en de wijn toereikt, dan geeft hij ons zielenvoedsel. Dan geeft hij ons onze nooddruft voor onze ziel, dan is dat het brood voor ons leven. Meer nog, het is medicijn voor de kranke zielen. En nu kan het wel eens zijn dat je de sterkende kracht daar rechtstreeks niet van ervaart. Zoals zieken die nadat ze de eerste keer medicijnen ingenomen hebben, niet direct ervaren: nu ben ik beter geworden. Maar toch zo van lieverlee mogen ze de gezegende, door de God gezegende medicijnen tot hun nut gebruiken. Nu, omdat het zo dikwijls voorkomt dat we als kranken als een tafel komen, als verslagenen, als ellendigen, als mensen die nog maar een bar klein geloof hebben, is ook dat avondmaal ons menigmaal als zulke medicijn wat God ons wil toedienen tegen ons ongeloof, tegen ons halsstarrigheid, tegen ons weigeren om hem te volgen. Nu zegt hij, waarom wordt dat zo genoemd? Dat is toch nogal een krasse uitdrukking. Ja, het is waar, geliefden. Het is een krasse uitdrukking als Jezus en ook later de apostel Paulus zegt dat het lichaam van de Heer Jezus is. Maar dan doet God dat niet zonder grote oorzaak. Want zoals ons lichaam gevoed wordt door brood en door drinken, zo zegt de Heer Jezus van zichzelf: ben ik het zielenvoedsel. Ik ben het brood dat uit den hemel is neergedaald. Zoals hij aan Israël het manna gaf, Israël als het beeld van de kerk in de woestijn, zo brengt hij ons ook als zijn gemeente rondom zijn tafel. En zo laat hij ook dat verborgen manna ronddelen in deze woestijn waarin wij nu als kerk van Christus leven, is geen levensmogelijkheid, net zo min als in de woestijn van de Sinaï, in die Arabische woestijn. Daar is geen levensmogelijkheid. Daar zijn we afhankelijk van hetgeen door een wonder tot ons komt. Nou, dat wil de Heere ons in het avondmaal nu ook leren. Hij zegt tegen ons: mensen, u bent allemaal in de woestijn. Of u het weet of niet. Of u last hebt van de brandende zon. Of u het weet dat u zonder dit brood niet verder kunt leven. Of niet. Maar ik verkondig u, u bent allemaal in de woestijn. En u zult sterven als u van dit hemelbrood niet eet. U zult sterven als u deze wijn niet drinkt. Ja, daar moeten we bij stilstaan. Ik heb er vanmorgen reeds de nadruk op gelegd. Ook ten opzichte van het gebruik van de genademiddelen. Het is bij ons zo makkelijk. We zeggen zo vaak: ja, maar je zal er niet om verloren gaan als je niet aan het avondmaal komt. Dat weet ik zo nog niet. Dat zou ik u nog niet nadurven zeggen. Ik geloof dat u er wel om verloren zult gaan als u niet aan het avondmaal komt. Ja, zegt u. En dan val ik in hetgeen wat ik vanmorgen gezegd heb, dan wil ik het even herhalen. Dan zegt u: ja, maar je kan toch niet zomaar aan het avondmaal gaan. Maar dan stel ik daar tegenover: moet je dan wel zomaar van het avondmaal afblijven? Laat dit nu eens wegen op uw hart. Zo min als Israël in de woestijn zonder dat manna leven kon en Kanaan binnen kon gaan, zo min kunt gij leven en zalig worden zonder deel te nemen aan de bediening van het heilige avondmaal. O, als die mensen daar in Egypteland niet gehoord hadden naar het woord van Mozes, dan zouden ook in die huizen de eerstgeborenen gedood zijn. Dat geldt ook ten opzichte van de bediening van het avondmaal. Dus zeg dus niet te gauw: ach, het komt maar op je hart aan. Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar dan zal er ook uitkomen wat erin zit. Het is toch niet zo dat je kan zeggen: nou ja, in mijn hart ligt het wel goed, maar ik ga toch niet aan het avondmaal. Dan zeg ik: toon me je geloof uit je werken. En zo je dan uit je werken je geloof niet toont, heb je een doodgeloof. Zeg het niet te vlug. Net zo min als die ouders van de Israëlieten, van die kinderen daar in Egypte land. Die mensen hebben ook niet geredeneerd en gezegd: nou ja, als de Heere ons wil behouden, dan kan die dat toch wel. Het komt tenslotte maar op het geloof aan, of dat er nou dat bloed gestreken is, ja of nee. Denk erom, geliefden. Gods sacramenten zijn niet ijdel en niet ledig. Dat geldt voor de doop, maar dat geldt ook voor het heilig sacrament van het heilige avondmaal. Ge kunt niet dan onder grote schade voor uw ziel dit gebod van Christus voorbij gaan. Zoals de lichamen stierven zonder spijzen. Ze verdroogden zonder water. Zo sterft ook uw ziel weg. Zonder het brood en zonder de wijn die Christus zijn gelovigen verordineerd heeft. Ten eeuwige leven. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom noemt Paulus dat de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus? Dan zegt het antwoord: Christus breekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. God leert ons dus dat er alleen door dit bloed kwijtschelding van straf te krijgen is. God leert ons dat alleen dit sacrament, het gebruik van dit sacrament, ons afscheidt, ons onderscheidt van de kinderen deze wereld. En daarom heeft de Heer het zijn gelovigen verordineerd. Dat wil hij ons daarin leren. En dat hebben we ook aan onze kinderen te leren. En daarom, ouders, moet u altijd maar uw kinderen meebrengen als het bediening van het heilig avondmaal is. Al duurt dan de kerk eens een half uurtje langer. Ach, de bioscoop die duurt wel 2,5 uur. En de vermakingen in de wereld, daar besteedt u soms dagen aan. Laat dat u toch niet beletten om ook uw kinderen mee te brengen naar het huis des Heren. Ze kunnen op minder plaatsen zitten in diezelfde tijd als in de kerk, waar God zijn gelovigen aan zijn tafel nodigt. Het is voor veel kinderen tot een onuitwisbare indruk geworden wanneer ze hun ouders of hun grootouders, hun broers of hun zusters zagen aangaan aan de dis des verbonds. Het is voor menig hart een spoorslag geweest om den Heere te zoeken. Zo menig een heeft gezegd terwijl hij in de kerk zat en anderen op zag staan: o God, daar gaat die, of daar gaat die. Uw dood verkondigen en ik zit hier als een dode steen. Met een onverbroken hart, met een ongeredde ziel. En het is voor menig een spoorslag geweest om den Heere te zoeken, terwijl hij nog te vinden is. Daar gaat een machtige sprake uit van die voeding waarmee God zijn kinderen voedt, van dat brood en van die wijn. Het is een altijd weer opnieuw een prediking van het kruis van Christus, wanneer we met onze kinderen mogen zien dat het brood gebroken wordt en dat de wijn vergoten wordt. Een machtige sprake, zeg ik. Daarom doen we er goed aan om getrouwer op te komen als tot nu toe het geval was wanneer het heilige avondmaal bediend werd. Want dat is verachting van God en van zijn sacrament. Dat is weigeren te zien het eeuwige evangelie wat God juist laat zien, omdat hij medelijden heeft met onze grovigheid en met onze zwakheid. Denk u daaraan. Dat is een extra wat God ons geeft bij de prediking van het evangelie. Geeft hij ons ook het evangelie te zien. En nu zijn er telkens weer banken leeg. En er zijn telkens weer hele gezinnen die wegblijven. Dat moet u niet doen. Dat is een openlijk wederstaan van de genade van God. Daarmee wordt uw hart verhard en uw conscientie toegeschroeid. En daarmee ontneemt ge Christus de gelegenheid om de poort van uw hart binnen te rijden. Door de poort van uw oog zult u het niet meer doen. God is het waardig. O, als ge gaat beseffen wat het heilige avondmaal des Heren inhoudt. Dat Heren ons daarmee leren wil, dat staat het. Hij wil ons daarmee leren. Nou, dan moet je ook naar de school komen waar hij onderwijs geeft. U wilt toch graag zalig worden? Verzuimt dan die gelegenheid niet die God in zonderheid gegeven heeft bij de bediening van het heilige avondmaal. En het is ook zo leerzaam voor moeder en voor verslagenen van hart. Voor mensen die zeggen, Heere, wat moet ik nou toch doen om zalig te worden? Welke weg moet ik nou toch inslaan om bekeerd te worden? Wat moet ik doen nu? Dan laat de Heere ons het telkens weer zien. Dan zegt hij, o zondaar, dit enigste wat ik van u vraag is te geloven. In de Zoon van God, in mijn gebroken lichaam en in mijn vergoten bloed. Het enigste wat ge doen moet, dat is mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Als de fariseer tot hem komt en als ze aan hem vragen, wat moeten we doen? Dan geeft hij ze dat antwoord. Dan zegt hij, je moet het vlees van de Zoon van God eten en je moet het bloed van de Zoon van God drinken. Dan zegt hij, heb je het eeuwige leven in jezelf. Maar ze hebben het geweigerd. Geweigerd zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Ze hebben hun vlees verworpen en ze hebben zijn bloed licht geacht. En daarom is de toren Gods op hen gebleven. O, denk erom, daar zijn geen andere wegen om zalig te worden dan alleen deze weg. Israël heeft er zich aangestoten. Ze hebben geweigerd zich te buigen onder de bediening van het sacrament. Ze hebben de betekende zaak van het sacrament verworpen. Ze hebben geen deel genomen aan 's Heere avondmaal. En daarom is de toren Gods op hen gebleven. En nu is God zo goed. Hij heeft geen lust in onze dood. Hij wil ons leren staten. Dat gelijk brood en wijn dit leven onderhouden. Zo zijn gekruiste lichaam en vergoten bloed. De waarachtige spijs en drank zijn. Waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar hij wil nog meer doen. Daar staat ook dat hij ons daarmee verzekeren wil. Veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Dat we zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed. Door de werking des Heilige Geestes zeel ontvangen. Als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachten is ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen zijn. Als hadden wij zelf in ons eigen persoon alles geleden. En God voor onze zonden genoeg gedaan. Hij wil dus nog meer doen, staat. Hij wil ons verzekeren. Nu zijn er verschillende verzekeringen waarmee God zijn kinderen van het eeuwige leven verzekert. Daar is een verzekering, een middelijke verzekering die wij hebben wanneer we nederzitten onder de bediening van het woord. En wanneer de Heere ons dan laat prediken dat woord zijn genade. En wij in onze harten de kracht van dat woord mogen ervaren. En gaan buigen onder dat woord. Dat woord aannemen. Gelijk het waarlijk is als het woord van God. Dan krijgen we de verzekering daarvan in ons hart. En dan gaan we verzegelen van wij van onze zijde. Dat God waarachtig is. Dat zijn middelijke verzekeringen. Daar moet u goed op letten. Want er zijn vele kinderen van God die menen dat ze nog nooit geen verzekering gehad hebben. Die zeggen, ach, ik heb nooit een verzekering gehad. Dat Christus de mijne is. Dat God mijn God is. En dat ik zijn kind ben. Maar ik vraag u. Heb u nog nooit het woord van God verzegeld? Dat betekent, heb u nog nooit gezegd, ja Heer, dat is van u, met uw ganse hart. Natuurlijk niet met uw mond, dat zeg u elke dag, met uw ganse hart. Dat u zegt, ja Heer, dat is verzegelen dat God waarachtig is. Maar dat is ook verzekerd worden. Dat God met zijn genade in mijn leven werkt. Is het nog nooit gebeurd? Dat onder de prediking van de gekruiste Christus uw hart van uzelf werd afgedreven. Van uw eigen gerechtigheden werd afgedreven. En dat God zo dierbaar werd in uw ogen. Dat hij zo beminnenswaardig werd in uw leven. Dat ge met zo'n hartelijk voornemen de kerk verliet. Om nu voortaan al de dagen van uw leven den Heere te volgen. En dat ge wel jubelen en zingen kon. Ja, deze God, hij is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot door tijd. Nog eeuwigheid te scheiden. O, ik vraag niet of het lang geduurd heeft. Kan soms maar een ogenblikje zijn. Maar als het waarheid geweest is in uw hart, dan heb u er de smaak van ervaren. En dan zeg u, och Heere, dat ik het dagelijks terug mocht hebben. Dan verlangt u ernaar terug, want u hebt er de kracht van gevoeld. Nou, dat was een verzekering. Een verzekering maar waarmee de God u verzekerde van uw genade. daar zijn ook meer onmiddellijke verzekeringen. Wanneer God, wanneer we al tobbende en zuchtende en strijdende en worstelende bezig zijn, om voor Gods aangezicht te komen, om vrede te vinden, om vergeving van zonde te ontvangen, dan zijn er wel eens van die ogenblikken dat we zo al zuchtende en al zinkende ondersteund worden met een krachtige getuigenis des geestes in ons hart. Wanneer de Heilige Geest ons deze of die waarheid op het hart brengt en ons zo als het ware bij de hand vat, waar we op het punt stonden om te verdrinken, om jammerlijk om te komen, maar waar de Heer onze riem onder het hart stak waarop we gingen hopen. En waarin we zeiden, o lieve Heer, laat u me dan toch niet verloren gaan. Wilt u dat woord der genade tot mij spreken, tot mij, de grootste van de zondaren? Wel nu, dat waren die meer onmiddellijke verzekeringen door de Heilige Geest, die de Heer niet aan al zijn kinderen geeft, maar die sommige van Gods kinderen toch wel ervaren mogen, sommige zelfs in rijke mate, naar de vrijheid van de bedeling van Gods genade. Maar de Heere wil ook zijn kinderen verzekeren door dit zichtbare sacrament. Daarmee, als gij brood uit de hand des dienaars ontvangt, en als de beker u toegedeeld wordt, en ge dat brood in uw mond neemt, en als ge van die wijn drinkt, dan is dat een middellijke verzekering. Dan moogt ge dat zien als uit Gods hand ontvangt, als verzekering zo waarachtig. Als je dat brood proeft en verenigd wordt met dat brood naar het lichaam, zo ben je ook een deel van Christus lichaam, een lid van zijn lichaam. Dan hoeft ge niet langer te twijfelen, dan hoeft ge niet langer te dubben en te zeggen, was ik en zou ik en had ik. Maar dan moogt ge zeggen, Heere, gij hebt het gezegd. En al had ik nou niets meer dan dit getuigenis, wat gij van uzelf getuigd hebt, Heere, ik wil er staat op maken. Ik wil erop betrouwen. Ik wil niet langer ongelovig zijn. Ik wil niet langer weigeren om van genade te leven. Want dat is in feite het weigeren aan het avondmaal te komen. Dat is weigeren uit genade zalig te worden. Als je arm genoeg was om je lege hand naar Jezus uit te strekken, dan kwam je wel. Maar je bent barstend rijk en daarom blijf je zitten. Je bent hoogmoedig en goddeloos en daarom wacht je nog wat af. Maar ik geef je de verzekering, als je als een hulpeloze tot hem gevloden kwam, als de waarheid die je beleid beleving was, dan zat je de eerste aan het avondmaal. Dan zou je het beseffen, er kan niemand helpen dan Jezus alleen. En er is niemand bereid mijn verloren ziel uit de kuil op te halen dan Jezus alleen. En ge zou hier de verzekering ontvangen van zijn grote liefde en trouw jegens u. En ge zou met zijn gebroken lichaam en met zijn vergoten bloed de zaligheid mogen ervaren die hij u schenkt door deze verzekering nu. Zichtbare tekenen en panden om ons te verzekeren dat we waarachtig als een ware lichaam en bloed door de werking des geestes gemeenschap hebben. Ja, ook gemeenschap met het lichaam. Het is dus niet alleen een zielsgemeenschap, een ervaring des geestes, maar we zijn ook met ons lichaam, heb ik straks gezegd, één met zijn lichaam. Dat brengt ook grote consequenties mee voor dit leven. Want als ik één ben met zijn lichaam, dan wacht mij ook hetzelfde lot wat zijn lichaam wachtte hier op de aarde. Niet dat ik nog eens borg moet gaan spelen en dat ik nog eens in de toren van God moet ondergaan, dat bedoel ik er niet mee. Maar dan moeten we hier in zijn voetstappen drukken. Dan moeten we door dit leven, net als hij, veracht worden. Dan moet de wereld ons uitwerpen, omdat we niet van de wereld zijn. Dan moeten we miskend en verguisd worden in deze wereld, omdat we reizen naar een ander vaderland en omdat we een andere koning dienen, begrijpen. Dan komt de smaadheid van Christus over ons. Bent u er wel eens blij mee? Bent u er wel eens blij mee dat de wereld u niet kent omdat ze hem niet kent? Bent u er wel eens blij mee dat u om Jezus wil een miskende bent in deze wereld? Dat u aan alle kanten tekort gedaan wordt omdat u een kind van God bent? Dat de wereld u haat omdat ge God lief hebt? O, dan zijt ge zalig indien ge om de naam van Jezus smaadheid lijden mag. Ja, dat verzekert ook dit sacrament. Dat we één lichaam met hem geworden zijn. Leden van zijn lichaam. Maar dat geeft ons anderzijds ook een gezegende troost. Want nu kan er niets in ons leven gebeuren. Of we mogen het weten. Hij weet ervan. Hij leidt met ons mee. Als wij pijn lijden. Als we in rouw gedompeld zijn. Als we moedeloos onze weg gaan. Want hij heeft het zelf gezegd. Als één lid lijdt, dan lijden al de leden. Zou dan ons hoofd in de hemel niet medelijden. Als wij zijn leden op de aarde lijden, kom. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is een toevlucht voor de zijn. Wij zijn zijn leden. Geen leed, geen ramp kan u uit zijn gemeenschap brengen. Als uw hart tot hem moogt opheffen, gelovig hopend op dit woord, op dit sacrament waarin hij u verzekeren wil, ge zult de kracht van het hoofd in u als leden gewaar worden. En ge zult welhaast gesterkt worden met zijn beloftenissen, waarmee hij zijn gelovigen troosten wil dat, als we zijn voetstappen gedrukt hebben op de aarde, en als we het kruis hem dagelijks hebben nagedragen, dat we dan straks ook in zijn heerlijkheid mogen ingaan. Dat we dan straks ook van zijn eeuwige vrede mogen genieten. Dat we straks ook voor eeuwig van de strijd ontheven. Met hem mogen zijn in zijn troon van zijn vader. Waarin hij nu gezeten is, o geliefden. Dan is het avondmaal geen aangelegenheid waar ik met doodsvrezen naartoe hoef te gaan. Maar dan is het avondmaal een bruiloft. Maar dan is het avondmaal een feest is. O, als het over enkele weken weer gehouden zal worden. Laat de schrik u toch niet om het hart slaan. Wanneer gij een uitnodiging kreeg. Van een van uw beste vrienden. Om mee een bruiloft te vieren of een gezellige avond. Ge zou er verblijd mee zijn. En als dan straks de uitnodiging van uw koning komt. Kom, want alle dingen zijn gereed. Zoudt ge dan vrezen? Heeft hij u ooit kwaad gedaan? Heeft hij ooit geweigerd aan uw lasten te tillen? Heeft hij u ooit hoogmoedig van zich afgewezen? Heeft hij zich ooit laten voorstaan op zijn hemelse heerlijkheid? Hij heeft ons gediend als onze oudste broeder, die in al onze noden is ingegaan en al onze zorgen gedragen heeft en die betoonde te weten waar wij wonen, nu dan kinderen Gods. Verlang dan meer en meer naar een gedurige bediening van het heilige avondmaal. Dat het zo zou mogen zijn dat ge zegt nee. Dat 3 of 4 keer in een jaar, dat is toch eigenlijk niks. Ik wil het wel elke dag vieren, want mijn hart verlangt om daar gedurig te verkeren. En al zou dat op de aarde dan nooit meer mogelijk zijn. Het zal straks komen. Als deze tijd zal zijn voorbij gegaan. En we als zijn leden in zijn lichaam ingeplant, in zijn heerlijkheid zullen delen, dan roept hij ons aan zijn avondmaalstaat. En dan hebben we het niet meer nodig als een teken. En dan hebben we het ook niet meer nodig als een zegel. Maar dan mogen we het eeuwig gebruiken tot versterking, tot voeding, tot eeuwige blijdschap, tot een feestmaal, waarvan het einde tot in eeuwigheid niet in zicht zal komen. En dan zullen we allemaal, groot en klein, die zijn naam beminnen, aan Boas zijde nederzitten. En we zullen uit zijn doorboorde hand het grootste koren ontvangen. En we zullen met de verloren zoon beginnen vrolijk te zijn. Amen. Heren, wij weten dat we slechts van deze uw liefde kunnen stamelen. Dat we niet kunnen zeggen wat we graag zouden willen zeggen. En dat we u niet loven en prijzen kunnen zoals u het waardig zijt. Dat we de heerlijkheid van uw genade niet kunnen verheffen. Zoals die uitstraalt uit het dierbaar sacrament. Maar laten dan deze stamelende woorden die van u getuigen mogen. Ingaan in het hart van jong en oud. Opdat we onszelf zouden onderzoeken. En indien we vervreemd zijn van die liefde en die genade. dat we ons haasten zouden om ons tot u te bekeren, terwijl het nog dag is. Maar zegen ook uw volk, Heere, dat de strijd van het leven weer ingaat, met alle zorgen, met alle moeite, huiselijk, ambtelijk, persoonlijk, elke dag en elke nacht weer opnieuw. Geef ons gesterkt door deze uw genade, het pad van uw geboden te mogen gaan. Bedek ons en onze kinderen onder uw vleugelen. Zegen al de arbeid en liefde in het midden van uw gemeente verricht, ook in de week. Laat ook onze kinderen uw zegen ontvangen, wanneer het uit uw woord onderwezen worden, ook op de scholen. En wil al om uw gunstrijk oog aan ons doen lichten. Barmhartige Vader, in de vergiffenis van al onze zonden, door het dierbaar bloed van Jezus Christus. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 89, het eerste vers. Van de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.